NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Vorige week berichten we over de Immigratie- en Naturalisatiedienst die de Nederlandse nationaliteit wilde intrekken van Lynn Muyesere, omdat hij ernstige feiten zou hebben verzwegen over zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. Dinsdag oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de IND onvoldoende bewijs op tafel heeft gelegd voor deze conclusie. Muyesere mag in Nederland blijven en houdt de Nederlandse nationaliteit. Straks rond 3:15 gaan we het hebben over een manier om af te komen van verslavende antidepressiva. Maar nu eerst de Radboud Universiteit Nijmegen. Die vond een gel uit met wonderbaarlijke eigenschappen en hoopgevende toepassingsmogelijkheden voor patiënten met ernstige brandwonden. Subsidieverstrekker ZonMW was bereid er 1 miljoen euro voor op tafel te leggen. Maar een van de voorwaarden was dat ook particuliere bedrijven zouden participeren. En toen ging het mis, ontdekte Argos-verslaggever Erik Arends.
Een doordeweekse ochtend in de rechtbank in Arnhem, waar de sfeer nogal gespannen is.
De communicatie is alleen maar in een conflictmatige sfeer geweest. We hebben vanaf 12 september hebben wij geprobeerd in overleg te komen met meneer Nagy. Herhaaldelijk, hè? Telkens. Hij weigert gewoon ieder overleg.
Er staan twee partijen tegenover elkaar. Aan de ene kant de Stichting Katholieke Universiteit, kortweg de SKU. Dat is de stichting waar de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum onder vallen. En aan de andere kant staat een bedrijf, Woundex. Met als directeur Jan Nagy. Er klinken soms pittige beschuldigingen. Bijvoorbeeld van de advocaat van SKU.
Dus de route die u nu bewandelt, die lijkt heel logisch.
In de maar dat lezen die verwijt over en weer. Hè? Want van
Ja, maar meneer Nagy heeft een heel mooi vriendelijk masker. Ja. Maar in werkelijkheid is het een heel ander aard type persoon.
Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik kan... Nee. Dit gaan we hier helemaal niet doen. Want dan kan ik al helemaal niet werken. En ik bepaal hier de orde. Dus ik ga dat helemaal niet toestaan, dit gedoe.
De rechter moet de Kemphanen meerdere keren tot de orde roepen. Er staat dan ook heel wat op het spel. Een veelbelovende uitvinding dreigt volkomen in de soep te lopen. Een uitvinding die een goede oplossing zou kunnen bieden aan patiënten met brandwonden. Dat ziet ook de rechter.
Het zou toch geweldig zijn, want je kan je er alles bij voorstellen dat als je brandwonden hebt en het moet elke keer verschoond worden, ja, dat ontzettend pijnlijk is. En wat zou het toch fantastisch zijn, zeg ik dan hardop. Als daar een oplossing voor komt, volgens mij is als er één ding is waar iedereen het over eens is, is dat het.
Zij doelt op de zeer pijnlijke verbandwisselingen die slachtoffers van brandwonden moeten ondergaan. Ieder jaar worden meer dan 90.000 mensen met brandwonden behandeld door de huisarts. 9.000 slachtoffers moeten naar de spoedeisende hulp. En gemiddeld 900 mensen lopen zulk zwaar letsel op dat ze moeten worden opgenomen in een van de landelijke brandwondencentra. Daar staan ze te springen om minder pijnlijke alternatieven voor die gruwelijke verbandwisselingen. De Radboud Universiteit en het Radboud UMC hebben daar iets op gevonden. Het gaat om een soort gel. Een gel die als een beschermend verband op de brandwond kan worden aangebracht. En belangrijker, vrij pijnloos kan worden verwijderd. Zover was het uiteraard nog niet. Er moest eerst uitgebreid onderzoek naar worden gedaan en daarna moest het met behulp van het bedrijfsleven nog op de markt worden gebracht. Maar de rechter wees al wel op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de strijdende partijen op zich hadden genomen.
En dat gevoel laat mij niet los. En dat maakt dat ik ook wil bespreken, voordat iedereen hier de zaal verlaat, om te kijken van, is dit uit dat moeras te trekken?
Maar daar ziet het helaas niet naar uit. Op een gegeven moment laat de vertegenwoordiger van het Radboud UMC zijn frustratie tegenover de directeur van Woundex de vrije loop.
Jij maakt er een bende van. Je doet niks anders dan juridische zaken. Moet je kijken wat je hier verstoken. Toch waardeloos.
Je bent boos.
Ik ben ontzettend boos, maar dat heb ik opgehouden tot nu. Want ik wil dit duidelijk maken. Er zit gewoon een grens voor ons.
Ik heb afgelopen weken geprobeerd uit te zoeken wat hier aan de hand is. Hoe een veelbelovend onderzoeksproject van een universiteit en een onderneming op zo'n knallende ruzie kon uitlopen. Met als gevolg dat brandwondpatiënten voorlopig kunnen fluiten naar die speciale supergel. Ik vroeg me ook af of dit soort publiek-private samenwerkingen vaker spaak loopt. Maar tijdens dat onderzoek gebeurde er iets opmerkelijks. Ik ontdekte dat de Radboud Universiteit en het Radboud UMC een 1 miljoen euro subsidie van de overheid in de wacht sleepten en daarbij behoorlijk creatief met de subsidieregels zijn omgesprongen. Althans, dat is de milde versie. Als je streng bent, kun je zeggen, Radboud heeft gesjoemeld. Met toestemming van de subsidieverlener.
Als een van je subsidievoorwaarden is dat er samengewerkt moet worden met private rechtspersonen. En als dan blijkt dat een van de opgevoerde partijen niet bestaat, dan moet je eigenlijk concluderen dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden. En dat is de reden om hem af te wijzen.
De hele kwestie begon 1 jaar of 5 geleden.
Hoezo?
Hartelijk welkom bij Hoezo Radio. Dit uur hebben we de tweede genomineerde voor de Huibrechtsenprijs, Alan Rowan. En hij heeft de revolutionaire Supergel, waaraan hij die nominatie te danken heeft, meegenomen.
Het is september 2013 als de Nijmeegse Supergel voor het eerst ter sprake komt in het radioprogramma Hoezo. De uitvinder van dit wondermiddel is de Britse professor Alan Rowan van de Radboud Universiteit. Hij is dan net voorgedragen voor de prestigieuze Huibrechtsenprijs. Dat is de prijs voor het beste wetenschappelijk onderzoek dat vernieuwend is en ook grote maatschappelijke waarde heeft. Rowan is hoogleraar chemische en fysische biologie en is in zijn nopjes met de nominatie.
Ja, het is een eer. Het is ook een eer voor de studenten van mij. Het is niet alleen voor mij. Het is gewoon jaren onderzoek te doen. En heb je echt iets uitgevonden wat je vindt maatschappelijk relevant, belangrijk. En ik kan terug naar de studenten en zeggen, kijk eens, we hebben iets belangrijks gedaan en mensen waarderen dat. Dat is ook wel belangrijk.
Je kunt wel horen dat Alan Rowan oorspronkelijk uit Engeland komt. Hij werkte jarenlang in Nieuw-Zeeland voordat hij voor de liefde en de chemie naar Nederland kwam, vertelt hij tegen Hoezo Radio. Per toeval ontdekte hij in 2011 aan de Radboud Universiteit hoe je een gel kunt maken die nogal wonderlijke eigenschappen heeft. Het goedje wordt namelijk vloeibaar als het koud is, en als het wordt opgewarmd, dan krijgt het zijn vaste gelachtige vorm.
Nou, dat is precies andersom dan wat je normaal in natuurkunde gewend bent. IJs heb je als het koud is, en als het warmer wordt, dan gaat het smelten en wordt het vloeibaar. Dus waarom?
Helemaal anders. En dit is echt gewoon relatief uniek. Er zijn weinig moleculen dat dit doet, zeker gels.
Ja, en een gel met zo'n eigenwijs karakter biedt allerlei mogelijkheden voor praktische toepassingen, zegt de hoogleraar. Bijvoorbeeld als beschermlaag bij de behandeling van brandwonden. Om te laten zien hoe het spul werkt, heeft de enthousiaste Rowan een spuitbus met daarin zijn gel mee naar de studio genomen.
Ja, want zit hier gewoon ook in de verstuiver bijvoorbeeld? Kun je gewoon opspuiten?
Ik kan gewoon meteen de oplossing op. Als ik maar gebruik, ik doe het mezelf. En je spreekt.
Ah, ik wil ook wel.
Benny wil ook. Ik zal even vertellen wat er gebeurt, want het blijft toch radio. Hè. Het zit in de verstuiver en spuiten we op de hand van Benny en Alan Rowan zelf. En wat gebeurt er dan?
Je moet nu opwarmen en meteen als het warmt op, krijg je echt een hele zachte gel. Je kan het gewoon zo houden. Okay. Komt hij nu niet af.
Hoe voelt het, Benny?
Door de temperatuur van de huid want het warmt een beetje op. En het begin is een beetje koud.
Ja.
Zou dit handig zijn wanneer ik een wondje heb?
Dit is een van de toepassingen voor dit.
Gel als alternatief voor pleisters of verband. Voor Alan Rowan is het niet meer dan logisch. Ook al omdat de gel ondoordringbaar is voor ziektekiemen.
Dit gel heeft ontzettend klein gaatjes. Dat is zo'n 100 nanometer. En hoe moet je dat uitleggen? Een virus, een HIV-virus, is 100 nanometer. So as you set this gel op een wound, de gaatjes zijn kleiner dan 100 nanometer, so dat betekent dat vocht kan naar buiten komen, maar virussen en bacteriën kunnen
niet naar binnen.
Rowan ontdekte nog een handigheidje. De moleculen waarmee hij de gel maakt zijn zo effectief dat hij er maar heel weinig van nodig heeft.
1 theelepel geleert een hele emmer.
Oh, echt waar?
30 liter.
Dus je kunt ook gewoon een heel zwembad geleren.
Ja, dat is een van onze doelen. Ik wil echt persoonlijk op YouTube doen. Het is een soort een taak ik heb uitgegeven.
Hoeveel moet ik er dan in doen, in een zwembad?
1,5 kilo. Zo 1 kilo of 1,5 kilo geleert een hele zwembad. Okay. Dat is 250.000 liters of water.
Ja, en waarom heeft hij dat nog niet gedaan dan?
Tijd.
En als je dat stel, je geleert een zwembad, kan je daar overheen lopen?
Heel snel, ja.
Geweldig.
Niet voor je, Benny.
Over water lopen, ja.
Gek genoeg waren er aanvankelijk nauwelijks bedrijven geïnteresseerd in zijn uitvinding, vertelt Rowan. Maar sinds zijn onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, loopt het volgens hem storm.
Meteen, de phone was helemaal gek. We was gebeld met 30, 40, 50 bedrijven.
Dus toen wel.
Meteen zeggen, kijk eens, kunnen wij dit doen? Kunnen wij dat doen?
Een Zwitsers bedrijf wilde de gel gebruiken als alternatief voor botox. Cosmetica-bedrijven wilden de gel van een geurtje voorzien, zodat klanten hem als parfum zouden kunnen gebruiken. En fabrikanten van sport-BH's waren enthousiast omdat de gel, door de opwarming van het lichaam, extra steun zou kunnen bieden aan vrouwelijke sporters. Toch zal de gel in eerste instantie worden gebruikt voor de productie van wondpleisters, onthult de professor. Met name pleisters voor brandwonden.
Dit is echt wel serieus. We hebben gewoon opnieuw patenteerd. We hebben een discussie met verschillende mensen. Ook een hele groot bedrijf. Een van de grootste bedrijven in de wereld. Which is basic met pleisters en wound management.
Yeah.
Kunnen wij verder gaan? En we said no, that sort of step from echt onze lab naar echt een product.
Het blijft onduidelijk welke wereldberoemde onderneming Rowan hier bedoelt. In elk geval schetst de professor een zeer rooskleurig beeld. Hier gaat een wetenschappelijke uitvinding, dankzij de grote interesse van het bedrijfsleven, soepel haar weg naar de markt vinden. Onderzoekers, patiënten, zakenlui, de wondergel van Rowan gaat iedereen blij maken. Maar het loopt totaal anders.
Er verdwijnen steeds materialen uit dat lab.
In de rechtszaal in Arnhem is 5 jaar later weinig over van Rowan's mooie verhalen. Sterker, professor Rowan doet niet eens meer mee met het onderzoek naar de gel. Hij is naar Australië vertrokken, waar hij een nieuwe baan heeft aan de Universiteit van Queensland. De Radboud Universiteit heeft zich vervolgens teruggetrokken uit het project. Het vertrek van Rowan heeft tot grote commotie geleid bij de andere deelnemers aan het onderzoeksproject. Met name bij het bedrijf Woundex, dat de plek van de Radboud Universiteit in het project heeft ingenomen en alle verplichtingen van de universiteit heeft overgenomen. Directeur Nagy van Woundex wil weten waar de onderzoeksresultaten en de materialen zijn gebleven waarmee zijn bedrijf nu aan de slag moet. Dit is de advocaat van Woundex.
Vervolgens gaan alle alarmbellen af bij Woundex wanneer zij van de projectcoördinator hoort dat mogelijk materialen verdwenen zijn, waaronder mogelijk naar professor Rowan in Australië.
Directeur Nagy van Woundex is erachter gekomen dat professor Rowan de grondstoffen voor het project waarmee de gel moet worden ontwikkeld uit het Radboud Laboratorium heeft meegenomen naar zijn nieuwe werkgever in Australië. En daarover weigert de Radboud Universiteit, de RU, volgens hem openheid van zaken te geven.
Dit is de bron van de discussie tussen partijen. En RU verdoezelt feiten en probeert allerlei uitvluchten te zoeken. Woundex legt daarbij de vinger op de zere plek bij RU. En dat veroorzaakt de vrevel.
Die aantijgingen schieten bij Dirk-Jan Masman in het verkeerde keelgat. Masman is bij het Radboud UMC directeur van de afdeling die uitvindingen van wetenschappers naar de commerciële markt moet brengen.
De schets van deze twee heren, allebei nooit in een laboratorium gewerkt, neem ik aan. Die is niet werkelijk. Het is gewoon een vrij open gemeenschap waar 20.000 mensen werken, waar hoogleraren gedreven onderzoek doen. Natuurlijk proberen ze goed mogelijk spullen te leggen. Maar het heeft niets met verwijderen te maken. Dat is dan inderdaad misschien niet dat iedereen altijd weet waar alle materialen zijn. Maar dan lopen er geen dieven rond.
Laat ik eerst even iets uitleggen. Want er is een probleem met dit verhaal. De partijen die bij dit conflict zijn betrokken willen niks zeggen over de ruzie. Ik moet het dus doen met de opname die ik in de rechtszaal heb gemaakt. Want die zitting was gewoon openbaar. En ik heb uiteraard zoveel mogelijk andere bronnen geraadpleegd. Maar dat betekent dat ik Jan Nagy van Woundex en Dirk-Jan Masman van het Radboud UMC niet heb kunnen vragen om in begrijpelijke taal uit te leggen wat er nou precies aan de hand is. Gelukkig bieden de opname van de rechtszaak uitkomst. Al zijn die erg ingewikkeld. Urenlang heb ik naar dit soort teksten moeten luisteren.
Voor de beslaglegging miste Woundex nog 260 gram PIK-PER3 monomeren en 6 gram PER4 monomeren die door Giralix aanhaalbaar zijn geleverd.
Moet dat PIK voor PER3? Want ik dacht.
Nou, die ga ik dus niet allemaal laten horen. In elk geval heb ik uit die opname kunnen opmaken dat Jan Nagy, een Nederlandse zakenman en directeur van Woundex, bij het Nijmeegse onderzoeksproject is gehaald om de supergel commercieel uit te baten. En dat de Radboud Universiteit een licentie aan Woundex heeft gegeven voor het gebruik van de wetenschappelijke kennis over die gelmoleculen. Toen Rowan en de Radboud Universiteit uit het project stapten omdat Rowan naar Australië ging, zei Nagy, die plek kan Woundex wel innemen. En zo kon de ontwikkeling van de wondergel in elk geval doorgaan. De universiteit zou de grondstoffen voor de gel, zogeheten monomeren en polymeren, plus de bijbehorende informatie, uit het laboratorium aan Woundex overdragen. Maar dat is volgens Nagy niet gebeurd. Of in elk geval te laat en onvolledig. En vervolgens kwam hij erachter dat professor Rowan materiaal had meegenomen naar Australië. Dat maakt de Woundex-directeur nu argwanend. Ook al is een deel van de voorraad inmiddels uit Queensland teruggekeerd, toch klopt de materiaalboekhouding volgens hem nog steeds niet. Hij zegt dat Radboud materiaal dat bestemd is voor het gelproject heeft gebruikt voor andere doeleinden. Wat steekt daarachter, wil hij weten. Houdt de universiteit informatie en materiaal onder de pet? Nadji krijgt erop geen heldere antwoorden, vindt hij zelf. En daarom heeft hij een ingrijpende maatregel getroffen. Hij heeft beslag laten leggen op al het onderzoeksmateriaal van de Radboud Universiteit dat voor het project is bestemd. Ja, en dat irriteert de Radboud-wetenschappers mateloos. Wie denkt die Nadji wel niet dat hij is, klinkt het. Komt hier wetenschappers even het werk onmogelijk maken? Hij heeft als zakenman geen idee hoe het er binnen een kennisinstelling aan toe gaat en stelt belachelijke eisen. Die boosheid is tijdens de zitting in Arnhem bijna elke minuut voelbaar. Onder meer wanneer de rechter vraagt hoe professor Rowan die monomeren van en naar Australië heeft vervoerd. Want om die moleculen goed te houden, moet je ze diep gevroren bewaren. U hoort Radboud-advocaat Kronenberg in discussie met de rechter.
Alle informatie daarover heeft meneer Nadji gewoon gekregen.
Dat
die
heeft...
zitten bij de stukken van de brief van
25 april, is productie van, 18. Ja, dat is van Australië hier naartoe. Bedoelt u dat FedEx-formulier?
Ja.
Ja, maar en, het gaat natuurlijk waar... om... Die hoogleraar heeft zelf die portjes...
Welk recht heeft Woundex om dat als voorwaarde te stellen... voor het verder laten boven van dat project?
Wat ik begrijp uit de stukken, maar ik bedoel, U doet net van, ja, dat is toch totaal niet relevant. Maar waarom is het dan zo moeilijk om die informatie te geven? Nou, hij heeft het gewoon in zijn koffer gestopt of hij heeft het...
Omdat het niet bekend is. Het is niet bekend.
Dat heeft de universiteit niet nagevraagd, heer Rowan. Wat heb je eigenlijk met die monomeren uitgevogeld? Dat is niet nagevraagd. Is dan mijn volgende vraag.
Er is een onderzoek naar gedaan. Ja. Maar wij zijn niet verplicht om Woundex alles te informeren. Het is niet zo, de relatie tussen Woundex en SHU is ernstig verstoord op allerlei vlakken.
Enfin, universiteit en bedrijfsleven vertrouwen elkaar hier dus totaal niet meer. Dat is wel duidelijk. De zakenman verwijt de universiteit een gebrek aan transparantie, zo groot dat het verdacht wordt. En de universiteit verwijt de zakenman onmogelijke eisen te stellen en zijn macht binnen het project steeds verder te willen uitbreiden, zodat hij er straks met de supergel als buit vandoor kan gaan.
Ja, maar wat is de relevantie voor hem?
Dat heb ik u net uitgelegd.
Of het materiaal nog goed.
Hoe kon dit zo uit de hand lopen? De zitting duurde lang, wel een uur of 7. En gaandeweg, tijdens die aanhoudende verbale beschietingen over PIC-technologie, extracellulaire matrix en andere details waar ik als buitenstaande eerlijk gezegd weinig van begreep, begon me toch iets te dagen. Wat in dit conflict op de achtergrond mogelijk een rol speelde, was het veelkleurige samenwerkingsverband, het consortium, dat speciaal voor dit project was opgetuigd.
Ik ben Carine Verschie. Ik werk bij de Nederlandse Brandwondenstichting als coördinator van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma en hoofd van onze inhoudelijke programma's.
De Nijmeegse Wondergel werd ontwikkeld door een keur aan bedrijven en instellingen. Naast de Radboud Universiteit en het Radboud UMC deden onder meer ook de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra mee en de Nederlandse Brandwondenstichting.
En een van de onderzoekers die kwam bij ons aankloppen met een collega die dus die hydrogel had uitgevonden. En,
is dat professor Alan Rowan? Die dat
klopt, oh, ja. En die onderzoeker zei, ik zou het zo leuk vinden als deze hydrogel specifiek voor brandwonden onderzocht zou kunnen worden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is, dat een belangrijke toepassing zou kunnen zijn.
En dit bonte gezelschap bleek indirect tot elkaar veroordeeld door allerlei eisen van de overheid. Dat zit zo. Kort na de uitzending van Hoezo Radio uit 2013... waarin professor Rowan nog gepassioneerd over zijn wondergel vertelde, krijgen de Radboud Universiteit en het Radboud UMC een lucratieve kans om een enorme smak geld binnen te slepen. Bij subsidieinstelling ZonMW liggen namelijk miljoenen klaar voor dit soort onderzoeksprojecten. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een publiek-private samenwerking.
Dus in die zin Is het belangrijk in een dergelijke samenwerking om niet alleen de onderzoekers hun onderzoek te laten doen, maar juist om aansluiting of samenwerking met een bedrijf te zoeken en een wij zijn eigenlijk een maatschappelijke partner. En dat zou gunstig voor het project zijn. Want dan ben je al heel erg naar je toepassing aan toewerken in plaats van onderzoek te doen om het onderzoek te doen. Dus dat is de reden dat ze uiteindelijk bij ons hebben aangeklopt.
En moeten dus ook commerciële bedrijven en liefst ook gezondheidsfondsen met de Radboud Universiteit meedoen. Met cashgeld en met bijdragen in natura. Of in kind, zoals dat in jargon heet. Pas als die bedrijven en fondsen meedoen, dan maakt Radboud kans op de subsidiejackpot van ZonMW. Het lukt de Radboud-onderzoekers om zo'n publiek-privaat consortium te presenteren. Dankzij de medewerking van de Brandwondenstichting, de samenwerkende brandwondencentra en de bedrijven Segmatics en Giralix. Het Wondergel-project krijgt een officiële naam, HealX, en ontvangt eind 2014 van ZonMW een overheidssubsidie van €1 miljoen. Maar in de rechtszaal in Arnhem blijkt dit slechts het halve verhaal. Een van de bedrijven in het consortium is Giralix. Dit bedrijf zou in natura bijdragen aan het project met de levering van monomeren, speciale grondstoffen waarmee de wondergel kan worden gemaakt. Maar er blijkt iets vreemds aan de hand te zijn met die zogeheten in-kind bijdrage van Giralix. Het bedrijf betaalde die grondstoffen namelijk niet uit eigen zak, maar liet zich daarvoor betalen. Notabene door de Radboud Universiteit. Daar wil de rechter het fijne van weten en vraagt de advocaat van Radboud hoe dat zit.
Ja, dat is een beetje een rare gang van zaken geweest. Giralix weigerde namelijk de in-kind bijdrage te leveren.
Ja, maar hier zegt u gewoon, ja, ze zijn in-kind bijgedragen. Ja, en dan stel ik er een vraag over. Ja,
maar daar wil ik iets over zeggen.
Ja.
Toen dreigde het project gewoon helemaal niet door te kunnen gaan. Mm. Dus toen heeft professor Rowan ergens financiële middelen bij de Radboud, bij SKU, gevonden om die in-kind bijdrage, zeg maar, te financieren.
Hmm. En is die gang van zaken ook gedeeld met
het hele consortium? Weet dat ook
zonder
weet
dat.
Dit is natuurlijk niet, hoe zeg je dat, zoals het zou moeten, maar.
Nee, maar als je daar maar open over bent.
Nou, dat is formeel natuurlijk allemaal niet vastgelegd. Dat is informeel, was dat
bekend. Wie heeft dat gedeeld met ZonMW en hoe? U?
Ja, open en eerlijk met Sandro G. besproken.
Dit is het probleem?
Met onze financiële experts, zeg maar, daarbij. Ja. Hoe doen we dit nou en hoe krijgen we dit voor elkaar?
Ja, de Radboud Universiteit betaalde dus zelf voor de verplichte eigen bijdrage van Giralix. Dit zegt zowel de advocaat van Radboud als directeur Masman van het Radboud Medisch Centrum. En ze zeggen ook, dit hebben we met ZonMW overlegd. Terwijl Giralix juist een eigen bijdrage moest leveren om te voldoen aan de subsidiewaarde van ZonMW. Met andere woorden, om die €1 miljoen binnen te slepen. Mag dit? Ik vroeg dit aan hoogleraar bestuursrecht Willemien den Oude van de Universiteit Leiden.
Op het moment dat je hebt afgesproken via de verleningsbeschikking dat je een bijdrage levert in geld of in natura, is het natuurlijk niet de bedoeling om via de achterdeur, daar waar de subsidieverstrekker het niet kan zien, de dingen anders te regelen.
Ik heb de directeur van Giralix gevraagd of het klopt dat de Radboud Universiteit heeft betaald voor de levering van grondstoffen. Maar hij wil hier geen commentaar op geven. ZonMW zegt in elk geval niets van zo'n deal te weten.
ZonMW is niet op de hoogte gesteld van de afspraken ten aanzien van financiering van Giralix door Radboud Universiteit.
Maar er is meer. Tijdens de zitting zegt Dirk-Jan Masman van het Radboud UMC namelijk dat zo'nzelfde financiële constructie is bedacht voor de bijdrage van het andere bedrijf in het consortium, Segmatics.
Andere component daarvan is een financiering van de Brandwondenstichting die naar Segmatics kwam, waaruit Segmatics haar bijdrage kon leveren.
Ik heb bij de Brandwondenstichting nagevraagd hoe dat precies zit. Coördinator Carine van Schie beaamt dat het bedrijf Segmatics, net als Giralix, met andermans geld zijn verplichte bijdrage aan het publiek-private gelproject heeft geleverd. Segmatics kreeg daarvoor €100.000 van de Brandwondenstichting.
Dus in plaats van onze bijdrage direct in het project te stoppen, hebben we het gedaan via het bedrijf. Dus die kon die financiering gebruiken om weer in het project te steken.
Maar is het wel een bijdrage van het bedrijf?
Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk een bijdrage van ons. Nee, klopt. Maar wij zijn natuurlijk eigenlijk een private partij. Dus in die zin was het heel jammer dat we het niet direct hebben kunnen doen. Want dat had uiteraard onze voorkeur.
Maar een van de uitgangspunten van subsidieverlening is toch dat privébedrijven geïnteresseerd moeten zijn en bereid moeten zijn om ook eigen geld erin te stoppen?
Ja, dat is zeker. Dus, maar dat maakt het, dit soort constructies soms best wel lastig. Want het zijn best enorme bedragen die gevraagd worden als bijdrage. En dat is best een uitdaging om daar voldoende partijen voor te vinden die ook dat kunnen leveren.
Maar hoe hoog was die nood dan bij Radboud? Kreeg u de indruk, dit moet nu gebeuren, want anders loopt het helemaal spaak, al in het begin?
Nou, de begroting was gewoon nog niet rond een dag voor de deadline. Dus in die zin, dan doe je er alles aan om die rond te krijgen. Anders hoef je project niet in te dienen als je niet aan de voorwaarden voldoet. Ja. Dus in die zin was er veel haast mee.
Als er niet voldoende animo is van partijen die wel moeten meedoen om subsidie binnen te krijgen voor een project, is dat dan wel een levensvatbaar project?
Ja, dat is met de wijsheid van achteraf natuurlijk.
Nou, op dat moment weet je dat er niet genoeg binnengehaald is. En dat je deze constructie moet bedenken.
Ja, maar wat ik al zei, wij zijn natuurlijk als partij bijgevraagd. Wij zijn natuurlijk niet zelf de consortiumbouwers geweest. Dus waren wij zelf in de lead geweest, een consortium bouwen. Ja, dan had ik gezegd, sorry, we gaan het niet halen. Ja. Dan had ik de stekker eruit. Ja, dan had je nooit een project voor elkaar gekregen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar we waren niet in de lead, we waren er echt bij gevraagd. Ja.
Als u erop terugkijkt, is dit een constructie die u vaker zou hanteren?
Nee, doen we ook nooit. Hebben we ook nooit eerder gedaan. Nee.
ZonMW wil geen radio-interview geven over deze kwestie. Maar in een schriftelijke reactie meldt de subsidieverstrekker dat ook de financiële constructie met Segmatics bij ZonMW onbekend was.
ZonMW was niet op de hoogte van het feit dat de Nederlandse Brandwondenstichting een cash-bijdrage aan het bedrijf Segmatics zou leveren, zodat Segmatics kon voldoen aan de cofinancieringsverplichting in de aanvraag. Of er sprake is van misleiding zal moeten blijken uit de eindverantwoording die moet worden aangeleverd om de definitieve subsidie vast te kunnen stellen. Mocht hier sprake van zijn, dan kan het subsidiebedrag worden verlaagd.
ZonMW schrijft ook dat de samenwerking tussen de partners dusdanig ontwricht is geraakt dat de inhoudelijke vooruitgang van het onderzoek in gevaar kwam. Ze heeft inmiddels besloten om de financiering stop te zetten en te bepalen of de uitgekeerde subsidie, of een deel daarvan, moet worden terugbetaald. Ik ontdekte trouwens nog iets anders. In de oorspronkelijke subsidieaanvraag voerde de Radboud Universiteit aanvankelijk een bedrijf op dat helemaal niet bestaat. HeliX heette het. Maar in de stukken van de Kamer van Koophandel is niets terug te vinden over die onderneming. ZonMW schrijft dat ze Radboud daar destijds op heeft gewezen en dat ze de universiteit de kans heeft gegeven om dit aan te passen. Maar ZonMW zag daarbij door de vingers dat Radboud de deadline voor het indienen van de definitieve subsidieaanvraag ruimschoots overschreed. Is dat normaal? Nee, zegt hoogleraar bestuursrecht Willemien den Oude. Sterker, hier is sprake van concurrentievervalsing.
Dat is een van je subsidievoorwaarden, is dat er samengewerkt moet worden met private rechtspersonen. Dan vraag je daarbij op stukken uit de Kamer van Koophandel om dat te controleren. En als dan blijkt dat een van de opgevoerde partijen niet bestaat, dan moet je eigenlijk concluderen dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden. En dat is reden om hem af te wijzen.
ZonMW heeft gezegd, los dit nog op. Je hebt nog een paar weken de tijd om dit aan te passen.
Ja, dat is heel opvallend als je kijkt naar de achterliggende regeling. Het is een zogenaamde tenderregeling. Dat betekent dat partijen die in aanmerking willen komen voor deze gelden met elkaar concurreren om die gelden. In dat kader wordt er een deadline gesteld. Iedereen moet zijn plan zo goed mogelijk presenteren op een bepaalde datum. En die datum is, als ik het goed begrepen heb, verschoven specifiek voor deze partij. En nou is het maken van een goed team is een van de criteria waarop de aanvragen worden beoordeeld. En dat betekent dat je dus één van de partijen langer de tijd hebt gegeven om een goed team samen te stellen en om dus beter te scoren in de wedstrijd dan de anderen. En eigenlijk is dat heel ongebruikelijk in een subsidietender en ook verboden.
Dus Radboud overtrad feitelijk de regels door in de subsidieaanvraag een niet bestaand bedrijf op te voeren. Maar ZonMW zei, probeer het gewoon nog een keer. Misschien gaat het dan wel goed. De deadline voor het indienen van het definitieve projectplan was 2 september 2014. Bijna 2 maanden later, eind oktober, kwam Radboud pas met een vervangend bedrijf op de proppen, Segmatics. Het bedrijf blijkt 3 dagen daarvoor in alle haast te zijn opgericht, met een gestort kapitaal van welgeteld 100 euro. De helft van de aandelen is op dat moment in handen van Radboud. En de directie bestaat uit 1 persoon, Dirk-Jan Masman van het Radboud UMC. Is dat nou een bedrijf dat ZonMW voor ogen heeft als zij het heeft over samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven? Dit schrijft ZonMW.
In dit geval ging het om het bedrijf Segmatics, een spin-off van het Radboud UMC. Er zijn vaker voorbeelden dat spin-offs starten met een financiering vanuit kennisinstellingen. Daarmee is voldaan aan het criterium bij de aanvraag.
Hoogleraar bestuursrecht Den Oude ziet dat anders.
Ik vind het opvallend dat ZonMW, toen men eenmaal had geconstateerd dat het eerste bedrijf niet bestond, en dus alle reden had om goed te gaan kijken naar welke private partij wordt er hier dan alsnog toegevoegd aan de joint venture, dat ZonMW niet heeft gedacht, is dit nu de echt private partij waarnaar wij op zoek zijn gezien onze tender? Wanneer ik deze regeling bekijk, dan heb ik de indruk dat het de bedoeling is om werkelijk private, op winst gerichte ondernemers, en dan noem ik dat maar even het echte bedrijfsleven, zorgverzekeraars, fabrikanten van medicijnen, om die echt te betrekken bij het fundamentele onderzoek. Ze zijn dus op zoek naar de grote jongens. Mm-hmm. En vanuit dat perspectief kun je zeggen, tja, is dat nu echt gelukt wanneer je belangrijkste private partner een partij is waar je zelf heel duidelijk de vingers in de pap hebt? Men had een beetje geforceerde private rechtspersonen nodig om aan deze subsidievoorwaarden te kunnen voldoen. En dan krijg je dit.
Volgens Den Oude is dit geen incident.
Nou, wat we op dit moment in subsidieland veel zien, is dit soort, wij noemen het netwerksubsidies. Niet meer een subsidie van 1 subsidieverstrekker naar 1 subsidieontvanger, bijvoorbeeld de universiteit, maar een subsidie waarin je werkt met consortia of netwerken. En wij kijken als wetenschappers naar de jurisprudentie, want de echte grote geschillen en ruzies leiden tot rechtszaken en dus uitspraken. En we zien duidelijk een toename van het aantal uitspraken over netwerksubsidies.
In Arnhem probeerde de rechter aan het einde van de dag nog te redden wat er te redden viel.
Kijk, stel dat het project inderdaad nu echt beëindigd is, Dan is dat ontzettend te betreuren. Hè? En de vraag is dan, hoe dan verder? Betekent dat dan dat dat project echt gestopt is? Of gaat men gewoon een nieuwe start maken met andere partners?
Nou, er zitten wel openingen.
Ja?
We kunnen alles doen om dit te laten slagen, maar dan zonder de heer Nagy. Dus we kunnen hem niet in het bestuur hebben, we kunnen hem niet aan het roer hebben. Dat is onmogelijk. En ook ik ben daar helemaal klaar mee. Dus er is een enorm conflict eigenlijk wat we hebben. Hoe moet dat dan?
Wilt u daarop reageren?
Ja, ik wil best zeggen hoe ik daarin zit. Kijk, dit is een prachtige technologie. En wij willen dat naar die patiënt toe. En daar zijn we hartstikke goed naar op weg. En dan laten we ons niet in de weg staan door een universiteit die in onze ogen op niet rechtmatige wijze dat probeert op allerlei manieren probeert te boycotten. De financiering probeert te blokkeren, de licentieovereenkomst opzegt, overal juridische procedures aanspant. Dus dat willen wij niet, maar we laten ons niet in de weg staan daardoor.
Is er een oplossing mogelijk bij waar jij aan de kant gaat? Dus dat je niet meer stuurt en niet meer onderneemt, althans niet op deze technologie. Is dat oplosbaar? Hoe vaak ik niet bij mijn eigen raad moet komen om het uit te leggen wat we aan het doen zijn? Ja? Hoe vaak ik niet brieven van jou moet toelichten? Dat zijn zulke lellen, 24 kantjes. Ja, jongen, dat houdt een keer op.
Het is gekke werk. Van beide kanten.
Ja, nee. Dat woord had ik niet willen gebruiken, maar het is super gek. Het is super gekke werk, ja.
Dat is het.
Ja, het woord gekke werk wil ik niet gebruiken, maar het is super gekke werk. U hoorde een reportage van Erik Arends met medewerking van Meike van Roosmalen, Jacob Kastermans en Matthijs Bremer. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jaspers. En nu Eric Clapton and Friends.